Dit is Ouder en Wijzer. Een podcast van ANBO PCOB over leven tot het laatst. Hoe zorg je dat een goede voorbereiding op het afscheid rust en ruimte geeft om te leven? Ouder en Wijzer. Een serie gesprekken onder leiding van Inge Diepman.
Oud worden wil bijna iedereen, maar oud zijn, ja, daar hebben we wat meer moeite mee. Het is een bekende uitspraak. Je leeft volop, maar het schuift wel steeds meer op naar het einde en dat kan ongemakkelijk voelen. In deze serie komt één vraag steeds terug, in allerlei gedaanten. Heb je het er al over gehad? Niet pas als het moet, maar eerder. Want een tijdig goed gesprek kan gedoe voorkomen en ook verdriet. We zijn kampioen in voorbereiding op dingen die misschien gebeuren. Regenjas mee, backup van je foto's, verzekeringen van A tot en met Z. Maar dat gesprek over de laatste fase, dat bewaren we vaak voor later. Terwijl later soms ineens vroeg kan zijn. Deze serie Ouder en Wijzer gaat over leven. Juist door te praten over die laatste fase. Praten over het moment waarop vitaal langzaam kwetsbaar wordt. Over vallen en heupbreuken, over palliatieve zorg en de keuze om grenzen te stellen aan behandeling. Over wilsverklaringen, testamenten, over familieconflicten die kunnen ontstaan als niets is uitgesproken. Over dementie, over thuissterven of in een hospice. En ook over het einde, de uitvaart, het rouwen en het gemis. Rust en ruimte om te leven tot het laatst kun je maar het beste op tijd geregeld hebben. En deze podcast gaat ons misschien een beetje daarbij helpen. Welkom. In deze eerste aflevering heb ik het grote genoegen om in gesprek te gaan met drie mensen die volop in het leven staan, maar ook weer niet doen alsof hun leven oneindig is. Wat een leuk gezelschap. Ik mag je tegen iedereen zeggen. Welkom, Frans Huls.
Ja, dankjewel.
Getrouwd met Thea.
Ja.
Thea is 72, jij bent 74, je hebt kinderen, kleinkinderen, je bent een fanatiek volleyballer, je geeft clinics, je bent nu 8 jaar met pensioen, je bent boekhouder geweest,
ja.
Maar had ook wel graag voor de klas gestaan. Mis ik nog iets?
Nou, en ik kom uit een groot gezin van 12 kinderen, is misschien wel handig om te weten.
Ja, en jouw vrouw die werkt geloof ik in de hospice, tennis nog?
Die is daar nu aan het kijken of ze dat leuk vindt, ze heeft nu meegelopen, ja.
Dan hebben we Peter Zonneman, 79, fanatiek zeiler. Heeft een dochter, getrouwd met een Braziliaanse vrouw. Peter, welkom.
Welkom.
Jij werkte in de data en fondsenwerving. Je bent actief geweest voor de Nederlandse stichting International Campaign for Tibet. Dat jou in aanraking bracht met de Tibetaanse levenswijsheid, het boeddhisme. Straks zeker daar meer over. Jij hebt na je officiële pensioenleeftijd heel lang doorgewerkt, toch nog?
Ja, ik was na mijn pensioen kreeg ik een uitnodiging van de directrice van International Campaign for Tibet om veel te komen werken. Althans, ze zegt, wil je morgen even op kantoor komen? En toen ben ik gewoon begonnen zonder contract. Dat is Aziatisch vertrouwen. En ik heb er nog 7 jaar gewerkt. Dat is de leukste maand van mijn leven geweest.
Waarom?
Waarom? Ik kon heel goed met die directeur opschieten.
Het scheelt,
en ook de visie. Ja. En ook, zeg maar, wij zijn natuurlijk verstaande boeddhisten over hoe zij om met de dood omgaan. Ze had heel veel humor. We begonnen altijd vroeg. Dus we hadden voor het werk altijd een gesprek. Ja, dus het was heel stimulerend.
Was anders dan al die jaren daarvoor?
Nee, want ik moet je eerlijk zeggen. Ik ben oorspronkelijk leraar geweest voor gezet onderwijs. Maar uiteindelijk dan allemaal naar die burn-out en allemaal toestanden. Terechtgekomen in de database voor de fondsenwerving.
Maar die laatste 7 jaar, die waren bijzonder. En toch ook een beetje anders dan die jaren voor je pensioenleeftijd. Ook hartelijk welkom, Ati Schip aan boord. 67, ja. Vorig jaar met pensioen gegaan. 2 zoons, van wie er 1 in Mumbai woont. Jij hebt altijd in de belangenbehartiging gezeten. Consumentenbond, de patiëntenkoepel NPCF en de afgelopen 13 jaar bij de AMBO, nu AMBO PCOB. Het was wel mooi, want je rende naar binnen en je zei, ik moet naar de toiletten. Die wist je natuurlijk nog te vinden.
Zeker.
Is dit een beetje thuiskomen of voelt dat al helemaal niet meer zo?
Nou ja, het is nog een beetje dubbel. Het voelt wel heel vertrouwd. Dus ook op het moment dat ik hier naartoe reed en het gebouw weer zag en de parkeerplaatsen opreed en inderdaad, hoge noot, dus gelijk even hallo en gelijk door. Dus ja, het heeft wel iets vertrouwds, maar ik heb mentaal ook wel afscheid genomen. Dat ook wel.
Ja, ik zag op jouw LinkedIn-profiel staan met voldoening met pensioen.
Ja, Ja, ik heb eigenlijk mijn hele werkzame leven in de belangenbehartiging gezeten. En heel veel op de gezondheidszorg gedaan. Ook op de woningmarkt heel veel gedaan. En op een gegeven moment is het ook goed. En dan is het ook een moment dat het mooi is als anderen het stokje over gaat nemen. Want je gaat op een gegeven moment ook in een bepaalde vorm van routine. In een bepaalde vorm van, nou, ik wil het geen gemakzucht noemen. Maar ja, je weet wel hoe de hazen lopen. En dan is het op een gegeven moment goed als er mensen komen met nieuwe ambitie, nieuwe drive, nieuwe ideeën, gezichtspunten. En niet zoals ik die op een gegeven moment denkt, oké, daar gaan we naar de 9e minister en de 10e staatssecretaris. En oh jee, komt er weer een hele nieuwe bezetting in die Tweede Kamer. Moet ik weer opnieuw kennis gaan maken? Moet ik weer opnieuw mijn verhaal gaan doen? Op een gegeven moment is dat goed geweest, is het klaar. En dan heb je bepaalde dingen neergezet waar ik trots op ben. En dan ga je rondkijken naar andere dingen.
Je hebt wel een erfenis achtergelaten. Want dat wij hier zitten aan het begin van een prachtige podcastreeks is eigenlijk aan jou te danken. Jij hebt aan de wieg gestaan van dit idee. Het is jouw idee.
Ja,
waar komt dat vandaan?
Ja, ik heb altijd gesprekken over levenseinden heel belangrijk gevonden. En het heeft me altijd verbaasd dat dood en afscheid altijd in een vorm van taboe of in een hoekje worden gezet. Terwijl ik denk dat levenseinde een wezenlijk onderdeel is van het leven zelf. En op het moment dat je daar op een goede manier over nadenkt, over praat, ja, dan helpt het je enorm als mens zelf in je ideeën over, nou ja, er komt ook een moment, dan is het mijn tijd. Maar ook afscheid van naasten, familieleden, mensen die ziek worden. Het is gewoon echt heel belangrijk dat je daar over nadenkt. Omdat zelfs vragen rondom ziekte en afscheid ook een wezenlijk onderdeel van jouw leven zijn. En dan kan je het maar beter goed doen. En je kan het helaas ook maar één keer goed doen.
Ik zie twee heren heel instemmend knikken, Frans. Jij bent samen met je vrouw wat wij noemen vitale ouderen, toch?
Dat denk ik nog wel. We zijn nog lekker actief. Zij tennis nog steeds en ik volleybal nog steeds.
Ja, en we hebben ook wel een samenleving waarin we zeggen van ja, de ouderen van nu, hè, als je 80 bent, kan je ook nog vitaal zijn. Dus we willen juist de ouderen neerzetten als degene die nog volop in de samenleving meedoet. En dan hebben we de neiging om juist dit onderwerp opzij te schuiven of naar voren te schuiven. Dat doe jij dus niet? Hoe sta jij daarin?
Nou, ik vind het. Ik heb ook nog 10, in het begin, toen ik wat jonger was, 10 jaar in een verpleeghuis gewerkt als administrateur. En daar maakte je soms hele rare dingen mee als de mensen niets geregeld hadden. Dat was soms heel vervelend, want dan hadden wij beheerden ook soms de gelden van de mensen. Nou, en als er dan niks geregeld was, dan had je de grootste ellendes met al dat gedoe. Dan heb ik het nu alleen over het financiële gedeelte van wat er dan op de afdeling bij de verpleging gebeurde, weten wij dan veel minder vanaf. Maar we hebben wel gehad dat er dus familie langskwam en die dan de dokter het ziekenhuis in sloeg. Gewoon, er was niks geregeld en ze wilde het moest nu zo. En gaf dat, maar doe dat spuitje er maar even in, bij wijze van spreken. En als het allemaal geregeld is, voorkom je zoveel problemen.
Peter, nou, meer knikken dan jij bij het verhaal van Ati, ja. Dat was nauwelijks mogelijk.
Ja. Het is voor mij herkenbaar, een aantal zaken. Ik moet even terug naar mijn puberteit. Toen las ik een boek over Zuid-Amerika. Dit goed op. Dat speelt later in mijn leven natuurlijk een grote rol. En daar was een scène, op een bepaald moment loopt die ontdekkingsreiziger en dan komt de Indiaan. Hij zegt, wat ga je doen? Oude Indiaan, hij gaat dood, gaat sterven. Die man ging dus weg uit het dorp om te sterven. Ik dacht, hey, vrekt. Later heb ik, op aanstaande wat jij hebt gezegd, een boek gelezen van Rinpoche. Het boek van leven en sterven. En ik ook door mijn werk natuurlijk met Tibetanen, ook dat boek lezen. Hij zegt, jullie zijn gek in het Westen. Een van de belangrijkste dingen in het leven is geboorte en leven, maar ook de dood. En jullie stoppen het allemaal weg. En ik heb daar dagelijks mee te maken met mijn partner. Die komt uit de Braziliaanse cultuur. Wordt allemaal onder tafel geschoven. Want ik heb bewust een aantal dingen geregeld. Ik heb bijvoorbeeld een euthanasieverklaring bij de arts neergelegd. Ik draag ook hier dingen.
Niet meer reanimeren.
Ik wil niet gereanimeerd worden. Want ik heb gewoon gezegd, als ik met mij iets gebeurt, dan wil ik niet tot last zijn voor mijn naaste. Heel simpel. Ik sta er heel reëel in, ook door dat soort invloeden.
Die Tibetanen, want die denken anders over de dood dan wij. Wat hebben die jou geleerd?
Het grappige is, bewuster leven. Een omgekeerde eigenlijk. Heel grappig. Dus doordat je moet nadenken over die dood. Zij denken trouwens vanuit het boeddhisme natuurlijk over reïncarnatie. Mijn directeur zegt, ik maak me meer zorgen over mijn volgende reïncarnatie dan over het doodgaan. Daar ga ik niet in mee. Maar goed, het feit dat ze dat in hun levensfilosofie bewust ter sprake brengen. Dat is voor mij natuurlijk een eye-opener geweest. Van, als ik naar het Westen kijk, dan denk ik, ja, zoals wij hier met de dood omgaan, is het net ook taboesfeer. Dan denk ik, jongens, kom op. Het is een reëel gebeuren, we hebben er allemaal mee te maken. En we merken het allemaal, je bent ouder, ik merk nu zelf, je hebt een aantal klachten. Dus je merkt gewoon. En ik heb tegen mijn directeur gezegd, dat was heel leuk. Het grote loslaten is begonnen. Maar ik zie bijvoorbeeld ouderen mensen zich heel erg aan materiële dingen gaan vasthouden. Ik denk, joh, laat los. Wat is belangrijk? Dan denk ik bij mezelf, dat zijn mijn kleinkinderen met name ook. Daar maak ik me zorgen over, als ik er niet meer ben. Daar wil ik ervoor zijn. En die zijn ook voor mij ook steeds een bron van inspiratie. Ze houden je levend met nieuwe ideeën, ze ontdekken. Dat vind ik heel belangrijk.
Want jij hebt kleinkinderen, maar jij geeft ook clinics hè, bij volleybal.
Ja, ik ga één keer in de maand met de vereniging naar scholen toe. En dan gaan we daar een hele dag volleybal clinics geven, dat ze bezig zijn en volleybal leren. Maar dat maakt het dus ik zou ook vroeg een voetbalkliniek willen geven. Het gaat mij om dat ze in een sport komen waarmee ze dus met elkaar dingen doen.
En wat doet het met jou?
Met mij heerlijk. Ik kom daar als herboren. Nou ja, herboren is een beetje overdreven misschien. Maar ik heb het idee dat ik dan iets goeds gedaan heb.
Hoe je het went of keert, hoe sportief jullie ook zijn, maar je lichaam gaat op een gegeven moment wel achteruit. Kan minder.
Ja.
Dus jij hebt volgens mij een kunstknie, toch?
Ja.
Ja. Ben je met die kwetsbaarheid van je lijf bezig?
Nee. Nee, helpt niet.
Nee, zegt hij.
Nee. Nee, ik heb een kunstknie. Ik heb gevraagd wat ik er nog mee mocht. Ik heb dus een brace om mijn knie laten zetten. Ik duik naar elke bal. Dan mag de grond niet raken. Dus als die bal rechts van me komt en ik kan het gewoon niet halen, dan moet ik duiken. En dan duik ik nog met die knie. Maar ik ben ontspannen als ik val. Want ik weet wat val is. Valoefeningen, dat is wat voor ouderen is dat belangrijk. Maar ik heb dat al vanaf jong gedaan. Ik heb gekiept met voetballen. Ik heb gejudo'd en nou volleybal. Ik duik naar alles wat los en vast zit.
Maar dan ben je er toch wel mee bezig. Want je bent toch met sport bezig, met beweging. Want dan heb je er blijkbaar toch over nagedacht. Stel, met het ouder worden gaan toch, of we het nou leuk vinden of niet, gebreken optreden. Hè? De bril is natuurlijk het bekendste voorbeeld. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld ervaren, sinds ik sporten doe 3 ochtenden in de week. Op een gegeven moment hadden we oefeningen, moest je op je tenen gaan staan. Ik denk, jeetje, dit vind ik best moeilijk, dacht ik op een gegeven moment. Ik denk, dus sluipenderwijs, terwijl je het niet in de gaten hebt, gaan er dingen ontstaan waardoor je bepaalde dingen niet meer kan. Ik zie mensen uit een stoel opstaan en de leuning beetgrijpen. In plaats van gewoon uit de stoel opstaan met losse handen. En daarom is nadenken over het feit dat je misschien langzamerhand toch een beetje stijver wordt, laten we het zomaar formuleren, dat het dan belangrijk is om goed te bewegen, om te voorkomen dat je allerlei compensatie gaat gebruiken, om eigenlijk te verbloemen dat je toch bepaalde dingen misschien wat moeilijker kan.
Er zit een ander factor bij. Ik ben geopereerd toen was ik 72. En een kunstheup. Het heb ik bewust voor de operatie, ik heb altijd gesport, hard gaan trainen. En toen zei die fysiotherapeut, ik ga met jou oefeningen doen die ik normaal nooit doe met iemand van 72. Want hij merkte gewoon, ik had een getraind lichaam. Dus je geneest veel sneller. Dus het is ook een investering.
Ja.
Voor als het slechter gaat, dan heb je in ieder geval geïnvesteerd.
Ja, nee, dat is helemaal waar.
Maar als je nou een ouder naar luistert die bijvoorbeeld chronisch ziek is, die dat niet kan. En
kijk,
die 67
dat
is.
Weet ik, maar ik zou nou zeggen, kijk naar binnen de mogelijkheden die je nog wel hebt. Je hebt bijvoorbeeld stoeloefeningen. Je hebt Tai Chi Chuan. Er zijn allerlei mogelijkheden om te blijven bewegen.
Ja.
Want ik mezelf kan ik ook niet lopen. Ik ga 100 meter meer dan 11,3. Nee, sterker nog, ik heb weer op het last van een blessure uit de atletiekperiode. Maar ik denk, ja, dat is all in the game. Maar goed, ik ga 3 keer in de week fitnessen. En ja, je kunt het niet doen wat de jongelui doen. Nee. Maar binnen jouw grenzen.
En je wordt wel sterker. Dat merk je, dat merk ik ook. Ik begon bijvoorbeeld, je moet dan bepaalde gewichtsoefeningen doen, hè. En ik begon natuurlijk heel met 2 kilo. Inmiddels kan ik het met 5 kilo. Dus je merkt dat je misschien niet bewegelijker wordt, ja, maar wel sterker. En daardoor kan je lichaam op een gegeven moment toch ook meer dingen opvangen. Ja. En dan denk ik dat het toch je leven toch een stuk leuker wordt als je nog steeds de grond kan aanraken of iets kan optillen of je tas met boodschappen dragen.
Ja, dat is bezig zijn met je fitheid. Of je nou 67 bent of bijna 80. Ik kijk jou aan. Ja, denkt hij. Ja, maar dat is toch. Nou, die reactie is ook wel weer grappig.
Ja.
He, dus dat je kan. Er zijn ook culturen dan zeggen juist de oudere mensen. Ja, maar ik ben 80, oud, wijs.
Dat weet ik.
He, dus het is ook wel een beetje een rare manier. Maar, dat we liever niet ouder
willen worden. Dat is herkenbaar natuurlijk. De Tibetaanse cultuur, dat respect voor ouderen, dat mis ik vaak in Nederland. Ik werk nog steeds als surveillant bij examens bij de universiteit in Amsterdam.
Doe je dat bewust, dat surveilleren?
Nou, laten we zeggen, het is ook, je blijft contact houden. Ik vind het leuk met jonge mensen omgaan. Ik ben oud-leraar geweest. Ik heb contact met oud-leerlingen. Maar ook om de financiële kant van de zaak, laten we wel wezen, het is geen vetpot op het ogenblik. En mijn vrouw heeft, wat wij hebben gedaan, mijn vrouw en ik, hebben in de tijd bewust gekozen voor de opvoeding van onze dochter. Dus parttime werken. Maar nu heb je dus, kom je pensioen, komt ze zichzelf tegen. Ze kwam uit Brazilië in 1990, heeft niet volledig AOW, heeft een heel klein pensioentje. Ik heb dan het onderwijs gezeten, heb godzijdank dan wel wat. Maar dan merk je gewoon, bepaalde zaken kunnen niet meer. En dat, door dat extra werken kunnen bepaalde zaken wel.
Überhaupt, bepaalde zaken kunnen niet meer. Dat is wat er gebeurt als je ouder wordt.
Ja.
Jij bent zeiler. Ben jij nog zo'n opstapper of doe je dat niet meer?
Nee, doe ik niet meer. Want het punt is zeezeilen. Ik heb dus altijd op groot water gezeten. Dat vergis je niet. Dus lichamelijk helemaal intensief. Want die boot die gaat op en neer. Die golven. Dus je moet elke keer je balans zien te bewaren.
Ja, ik zie Aati knikken. Jij hebt net een boot gekocht, geloof ik. Hè?
Ja, maar dat is een sloepje. Dat is maar vrienden van mij zijn zeezeilers. En die hebben ook onlangs hun, met heel veel spijt, hun boot verkocht. Ja, omdat ze het te intensief vonden.
Ja. Hoe ga je daarmee om? Ik merk gewoon dat jij heel erg beïnvloed bent door het boeddhisme, door de Tibetanen. Ja. Die volgens mij veel meer een wijze van leven hebben waarbij je dingen accepteert. Maar dat je dat soort dingen niet meer kan. Of dat je.
Nou, je moet het goede ervan mee. Laat ik zo zeggen, over terugschrijven over de dood. Je moet je dus voorstellen, je zeilt op zee. Je hebt golven van 5 meter die op je afkomen. Wat doet het met je? Dus je voelt dan die grens van leven en dood. Die wordt dan heel vaak. Want ja, het kan even verkeerd zijn. Je zit op een klein zeilbootje. Boom, weg. Dus dat bewustzijn. Nou, dat neem je dan mee. En het zeilen zelf, ja, het is loslaten. Dit kan niet meer. Ook financieel is altijd zaken. Maar gewoon, wat zij ook zegt, ja, fysiek is niet meer op te brengen. Dan moet je ook voorstellen, je alle basale zaken, als naar het toilet gaan, eten, drinken, het wordt anders. Als je ouder bent, heb je bijvoorbeeld je medicijnen die je moet nemen op een bepaalde tijd.
Maar hoe ga je daarmee om? Heb je iets van die Tibetanen geleerd om daar makkelijker mee om te gaan?
Ja, natuurlijk. Ja. En ik probeer in mijn leven, maar zeg maar, binnen de grens die je hebt, zijn er altijd nog dingen mogelijk. Ik heb gewoon een brede belangstelling. Bijvoorbeeld, ik heb een vriend, we gaan vast mee naar het museum toe elke maand, bijvoorbeeld. Je hebt ook andere dingen waar je die kan doen. Boeken lezen. Kijk, mijn vrouw die wil nog heel graag grote reizen maken. Nee, ik heb allemaal grote reizen kunnen maken. Met die boot naar Brazilië. Sloes. Ik vind het nou, laat ik zo zeggen, meer de weg naar binnen.
Hoe is dat voor jou, Frans?
Nou, toevallig heeft het over reizen. Wij gaan nog altijd met de caravan op vakantie, zeg maar. Dat vinden we nog veel leuker. En dan kan je dus ergens naartoe gaan. Je blijft er een paar dagen en dan kan je weer een stukje doorrijden. Tenminste, als je niet op de schoolvakanties zit. We gaan dus heel vaak de berg, of naar Oostenrijk of zo. We gaan de berg op, vooral lekker omhoog. Dus door de natuur heen wandelen. Lekker met z'n tweeën gewoon genieten van. Boven op een berg zitten, dan ligt de wereld aan je voeten, zeg ik altijd. Nou, dat is een genot. Misschien vinden wij een genot. Nou, ik zal waarschijnlijk over een aantal jaren, misschien ook al met de kerk van achter die sleurrutte, niet meer naar Oostenrijk willen rijden. Nou, dan ga ik nog door Nederland. Want ook dat is natuurlijk hartstikke mooi. Terwijl je nu eigenlijk altijd naar het buitenland gaat. Dat is dan zogenaamd mooier. Of,
ja.
van Nederland. Als ik toevallig nu een week ergens in Nederland sta, welke provincie maakt eigenlijk niet eens uit. Er zijn overal mooie dingen. Wil het zien. En neem de tijd en ga dan niet met de auto rijden, maar ga dan lopend of met de fiets. Want met die auto zie je niks.
Ati, ja, als je 67 bent, laat je dan al los, vraag ik me dan af. Je had het net over je lichamelijkheid, maar die gaat juist vooruit volgens mij sinds je met pensioen bent, omdat je meer tijd hebt om te sporten.
Ja, nee, zeker, ja. Zeker. Dat is absoluut waar. Ja, loslaten. Ik herken wel de opmerking over materiële dingen. Die vind ik inderdaad vind ik niet heel relevant. Maar waar ik wel heel erg mee bezig ben, hoe ik nog steeds voor anderen een leuk mens kan zijn.
En, is dat meer dan toen je werkte?
Ja, want dan ben je heel erg. Heb je je collega's, je hebt je werk, je hebt al je afspraken. En wat ik gewoon merk bij de vrienden van mijn jongens en de familie van mijn schoondochters. En dat het gewoon heel belangrijk is om voor anderen ook. Ja, ik noem het dan een leuk mens te zijn. Iemand die nog steeds een verhaal te vertellen heeft, die niet helemaal op het eigen eiland aan het landen is. Omdat je dan. Kijk, er bestaan natuurlijk heel veel stereotypen van oudere mensen. En mijn ergste ervaring vind ik nog steeds, en ik vertel dat ook wel regelmatig, dan ben ik op een verjaardagsfeest en dan zit de oma van de gastvrouw of de gastheer, die is daar ook. En niemand zit daarnaast. Ja. Omdat mensen het moeilijk vinden om naast een ouder, en dan heb ik echt over een ouder iemand, hè? Een ouder iemand te zitten, omdat ze dus al van tevoren denken, ach, die heeft toch niks te vertellen. Dus het is, vind ik, omdat we met elkaar ook ouder worden en langer leven, is het ook zo belangrijk om te blijven investeren in jezelf, in een wijde blik naar buiten. En museum, maar ook muziek, theater. Wat binnen je mogelijkheden en je interesse uiteraard is.
En binnen je financiën.
Of boeken lezen, ja. Of al lees je maar elke dag de krant en vind je iets van de actualiteit. Maar je hebt in ieder geval aan een ander nog steeds iets te vertellen. En dat vind ik, ja, denk ik wel heel essentieel.
Ja, bij die ouderen op die verjaardag moest ik denken aan jou, Frans. Want jij en jouw vrouw, hoe moet ik dat zeggen, hebben zich bekommerd. Of jullie hebben een oudere man die jullie min of meer onder je hoede hebt genomen. Hoe ging dat?
Ja, het is gewoon, nou, gewoon
Noberschap noemden ze dat in Twente.
Ze heeft altijd al wel wat vrijwilligerswerk gedaan. Als ze bij oudere mensen die dus bijna blind waren, ging ze voorlezen bij de mensen thuis gewoon.
Jouw vrouw.
En die wilde geen luisterboek hebben. Maar die zeiden van, dan kunnen we niet praten, erover praten. Dus mijn vrouw ging dan één keer in de week ging
gezelschap.
Daar naartoe, ging dan lezen, voorlezen. En dan kon die vrouw ook wat vragen. Dan kon ze nog even een stukje teruglezen, nog even zo. Dat heeft ze dus gedaan. Die vrouw is overleden. En toen kenden we een man, die is 80, zeg maar. En die heeft ook zijn vrouw verloren. En we gaan er elke week gewoon. Of de ene week gaan wij bij hem koffie drinken. Met z'n tweeën. En een andere week komt hij bij ons koffie drinken. En ik kan niet, want hij kent dus ook mijn dochter. Het is de schoonvader van mijn dochter dan, zeg maar. Maar dan kan hij dingen niet kwijt. En als hij gewoon, als we zijn met z'n tweeën of met z'n drieën zijn, want je kan niet altijd alle twee, dan kan die man heerlijk zijn ei kwijt. Dan hebben we het over het gehoorapparaatje wat ik hier heb. Dat heeft hij toevallig ook. Hoe werkt dat ook alweer? Want dan heeft hij wel eens problemen. Nou, dan ga ik even naar hem toe. Dan help je hem even het probleem oplossen. En dat vindt hij prettiger. Is dat hij maar iedere keer bij een jong iemand moet. Want hij wil ze ook niet lastigvallen.
In deze serie besteden we ook aandacht aan wilsverklaringen. Testament, levenstestament. En aan de vraag of je onder alle omstandigheden nog behandeld wil worden. Daar nemen we nu, zou ik zeggen, een voorschot op met Peter, Frans en Ati. Hebben zij wat geregeld? Hoe denken ze daarover? Maar eerst introduceer ik onze vaste rubriek in deze podcast die elke aflevering terugkomt.
Als het erop aankomt. Een persoonlijke vraag.
Ja, elke gast in deze podcast krijgt dezelfde drie vragen voorgelegd en het verzoek om er één uit te kiezen om persoonlijk te beantwoorden. En wat zijn die drie vragen dan? 1. Wat wil je tegen je 85-jarige ik zeggen? 2. Wat wil je dat niet verloren gaat aan tradities en rituelen rond afscheid nemen? En 3. Welke gebeurtenis kleurt nu jouw kijk op de dood? Frans.
Leuk.
Welke kies je?
Welke gebeurtenis kleurt jouw kijk op de dood? Ik denk dat mijn zus, ik kom uit een gezin van 12. Nou, 1 tot en met 6 leeft nog, zeg maar. 7, 8 en 9 zijn overleden. En 10, 11 en 12 zijn er weer. Zijn er nog steeds.
Welk nummer ben jij?
Ik ben 5. Oh. Mijn moeder was 20 toen ik geboren werd. Ik was de 5e. Dan weet je dus... Dat het is,
jong begonnen.
Was, daarom zeg ik, het is wel leuk om dat... of wel leuk, goed om dat te zeggen. Maar die van mijn zusje, die was... was niks aan de hand. We waren gewoon allemaal goed. En ze voelde zich op een gegeven moment eventjes niet lekker. Ze ging naar de dokter, naar het ziekenhuis. En ik ging net een paar dagen op vakantie. En ik kom terug. Of ik werd al gebeld op de vakantie als ze al overleden was. Dat hele plotselinge, dat is voor mij dus... dat was voor mij dus de reden om te zorgen dat... alles goed geregeld was. Want zij had dus niks geregeld. Dat was het probleem. Nou, dan heb je dus een man, je hebt nog kinderen. En er was niks geregeld. Ze wisten niet wat ze moesten doen, zeg maar. Ik denk, ja, dat kan dus niet. Dat is voor mij heel belangrijk. Dat zoiets, dat je dit nooit mag overkomen. Want als je nabestaanden weten niet wat ze moeten gaan doen. Nou, dat kan toch niet?
Peter, welke vraag kies jij?
Voor mij is natuurlijk zeg maar essentieel geweest de dood van mijn moeder. Ik was toen 24, beginnend leraar, enig kind. En je zit ergens in een fo-club en er komt een agent binnen. Meneer Sonderman wil even meekomen. En dan hoor dat je moeder is overleden door verkeersongeluk. Boom, 59. Ja. Dus ik was van de ene dag op de andere. En het weekend moest ik alles gaan regelen. Ik moest mijn oom opvangen, ik moest mijn tante opvangen, ik moest... die crematie regelen. Mijn vader vroeg, wil je alsjeblieft een toespraak houden? Dus ik had geen tijd. Het was echt, boem, er kwam heel veel op je af. En dat heeft mij bewust gemaakt van, joh, die zaken moet je goed regelen. Want je nabestaanden komen echt voor dingen te staan... Ja. Waar mensen niet over nadenken vaak.
Ati, welke vraag wil jij beantwoorden?
Ja, ik denk ook wel de ervaring met de dood. Ik heb... in 2021 in 3 weken tijd afscheid van mijn moeder en van de vader van mijn 2 jongens genomen. En de vader van mijn 2 jongens was mijn beste vriend. Dus allebei was behoorlijk heftig. Maar we hebben wel afscheid genomen van elkaar. En we hebben nog dingen tegen elkaar kunnen zeggen. Het vreemde was wel dat de vader van mijn kinderen had ook niks geregeld. Dus op zijn sterfbed... begon hij opeens vragen te stellen. Jongens, wat willen jullie? Willen jullie begraven of cremeren? En daar moest opeens ter plekke moest daar van alles over besloten worden. Want het was op dat moment opeens heel belangrijk natuurlijk geworden. En dat is allemaal goed gegaan. Maar dat heeft mij wel. Het heeft mij 2 dingen gebracht. A, dat het zo belangrijk is als je de mogelijkheid hebt om inderdaad goed afscheid van elkaar te nemen. Want het is ook heel mooi als dat goed gaat. Dan heb je na afloop ook echt wel, dat helpt je echt wel bij een verwerkingsproces. Zeker ook als de familie onderling heel hecht en heel betrokken is. En heel pragmatisch. Ja, het is wel belangrijk dat je dingen regelt. Want ik heb zeker aan de vader van mijn 2 jongens... alles wat daar achteraan kwam... ja, dat heeft heel veel werk met zich meegebracht. Met liefde gedaan, zo is het niet. Maar het is natuurlijk gewoon fijner... als je van tevoren ook een beetje goed weet wat iemand belangrijk vindt... en daarna kan handelen.
De gast in Ouder en Wijzer overleefde tot het laatst Frans Huls, Peter Zonderman en Ati Schip aan boord. Peter, jij zei, ik ben getrouwd met een Braziliaanse, die praat er liever niet over. Dus wat heb jij, Heb jij dingen geregeld zonder dat je het gesprek met haar aangegaan
eigenlijk wel,
bent?
Ja. Ik heb keurig, op die ervaring met mijn moeder, ik heb een codiciel, ik heb alles geregeld. Maar zij doet het zo, ik wil het niet weten. Het heeft dan die cultuur, waarschijnlijk ook met de katholieke kerk te maken. Het grappige is, je zei bijna, zei, katholieke kerk, je zou blij moeten zijn. Je gaat dood, gaat naar de hemel. Maar nee, ze doen dit, heel erg.
Ja, je handen naar voren, hè? Je weert je af. Ja.
Terwijl ik heb gezegd, nee. Heel concreet. Nee, ik weet uit ervaring wat er gebeurt. Dit is de kast, alles staat erin. Verzekering, noem maar op, testament. Als er met mij wat gebeurt, daar kijken. En wat ik aanvullend wat zij zegt, vind ik heel belangrijk. Met de dood van die moeder, en dat geldt voor ons allemaal. Ik had een week voor haar dood een enorme ruzie met haar. Het interessante is dat de zaterdag dat zij stierf, heb ik afscheid genomen in een goede sfeer. Dus ik denk altijd bij mezelf, jongens, met je partner, je vriend of vriendin, neem altijd goed afscheid. Zorg dat je dat goed afstaat. Want je weet nooit of je die avond of die dag die persoon nog levend gaat zien.
Dat doe je heel bewust?
Ja.
Al die jaren nadat dat bewust is gebeurd met je moeder?
Ja.
Maar dat jij dus niet hierover met je vrouw kan praten. Je hebt een reanimatiepenning om je hals hangen. Dat weet zij wel?
Dat weet ze, ja. Ja.
Frans, hoe is dat bij jou en je vrouw?
We hebben het natuurlijk al gehad. Leeftestament en alles hebben we. Dus we hebben het erover gehad.
Sinds wanneer heb je dat? Oh, dat heb je opgeschreven.
Ja. Leeftestament hebben we in 2021 gedaan eigenlijk. Toen mijn moeder is overleden. Het gewone oude testament hebben we al in 2008 gedaan. Of al, maar misschien toch alweer te laat. Het had al lang te laat kunnen zijn. En we hebben euthanasieverklaringen. En die wordt elk jaar door mij opnieuw naar mijn huisarts bevestigd. Dus je moet het wel jaarlijks bevestigen.
Okay,
als je dat niet doet, is die niet meer geldig.
Je bent nu heel vitaal. Je hangt aan het leven. Maar toch weet je voor jezelf blijkbaar op te schrijven wanneer het niet meer hoeft.
Ja. Dat denk ik wel.
Wanneer hoeft het niet meer voor jou?
Nou, dus in ieder geval, als ik dus alleen naar mijn zoon een stoel kan zitten of zo, weet je. Of als je een zware hartaanval hebt gehad en dat je eerst na 6 keer reanimeren weer tot leven komt.
Ja, je hangt hier achter in die stoel niet meer als een volleyballer, maar gewoon totaal levenloos als een pop.
Ja, dat zou ik, dat kan, dat zou ook voor de anderen, ook al houden ze van je, is dat, die worden er echt niet vrolijk van. Die kunnen nooit vrolijk worden als ze bij jou zijn. Dat kan ik niet geloven. Nou, doe ze dat dan niet aan.
Ati, je bent de jongste in dit stel. Ik geloof dat ik nog een paar jaar jonger ben. Maar wel de jongste van deze drie.
Ja, ik zit nog heel erg in het pragmatische deel. Dus ik heb 2 maanden geleden een levenstestament laten opmaken. En dat heb ik gedaan.
Staat daar dan in?
Nou ja, een levenstestament is eigenlijk gewoon standaard. Daar staat een wilsverklaring in dat als er wat met mij gebeurt, dat ik zelf niet meer in staat ben om beslissingen te nemen, dat mijn 2 zonen de beslissingen voor mij kunnen nemen. En dat geldt zowel financieel als medisch. Dus stel dat ik inderdaad niet meer wilsbekwaam ben, dan moet er wel eerst een doktersverklaring komen dat ik niet meer wilsbekwaam ben. Maar dan mogen zij zelfstandig mijn financiën beheren. En in geval van medisch mogen zij inderdaad meepraten over de behandeling.
Wat was de aanleiding voor jou om dat nu te doen?
Nou ja, dat is inderdaad de beroepsdeformatie dat je jarenlang bij een oudere organisatie gewerkt hebt. Zelf een tipgids levenstestament hebt helpen schrijven.
En toen dacht je, ja, maar dan moet ik er zelf ook aan.
Ik dacht, kan niet maken om zelf toch geen levenstestament te hebben. Dus ik denk, voordat die vraag komt, Ati, heb jij een levenstestament? Moet ik zorgen dat het antwoord ja is.
Nou, wie weet wat deze podcast met mij gaat doen. Maar heb jij bijvoorbeeld aangegeven of je wel of niet opgenomen wil worden op de IC onder bepaalde omstandigheden? Zijn dat gesprekken geweest met jouw zonen?
Nee, die gesprekken heb ik nog niet gedaan. Ik heb wel het voornemen, maar het is nog steeds een voornemen. Want dit soort gesprekken moet je ook met je huisarts doen. Kijk, mensen kunnen een levenstestament opmaken, maar medische zaken, daar gaan artsen over. Dus dat moet je met je arts bespreken. Dus op het moment dat jij nadenkt over zaken als euthanasie of wel of niet behandelen op de IC of wel of niet reanimeren, dat moet je met je huisarts bespreken. En die stap moet ik nog steeds zetten. Dat schuif ik wat voor me uit, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat moet ik wel gaan doen. Dus dat gaat nog wel gebeuren.
We zijn toegekomen aan het slotakkoord van deze podcast.
Het laatste woord.
Ja, wie mag ik als eerst het laatste woord geven? Dus wat zou je mee willen geven aan de luisteraar? Of wil je nog iets zeggen wat we onbesproken hebben gelaten? Ik zie de leesbrillen opgaan. Peter?
Nou, ja, ik heb heel veel dingen heb ik al gezegd. Afsluiten, zeg maar, wat ik adviseer. Heb je emotionele schulden, los die in. En bedank mensen die op je leven je geholpen hebben. En voor mij was het weer heel leerzaam te horen over dat levenstestament. Ik heb wat werk voor de boeg.
Frans?
Ja, nou inderdaad, regel het vooral. Maak
je kijkt
het
er bijna boos bij. Zo van, als je het niet doet, komt Frans op je af. Ja,
nou, nee, maar regel het. Maak het je nabestaanden makkelijk, eigenlijk. Die moeten het... Dat geeft ze de tijd om het ook op hun juiste wijze te verwerken.
Ati, voor jou het laatste woord. Je bent begonnen met deze serie. Ja. Je bent degene die het in gang heeft gezet. Voor jou het laatste woord.
Nou ja, ik hoop dat ook deze podcast gewoon helpt om mensen te helpen nadenken. En ja, wat ik in het begin ook zei, een afscheid. Je kan het maar één keer goed doen. Dus denk erover na, ben daarmee bezig, praat erover. En ja, en zie dat het net zo belangrijk is als alle andere zaken in het leven. Het hoort erbij.
Ati Schip aan boord, Peter Zonderman, Frans Huls. Dank jullie wel. Een prachtig begin van wat ongetwijfeld een hele waardevolle, mooie reeks zal worden. Ik kan me voorstellen dat u geluisterd heeft naar deze podcast en denkt, ik heb nog wel een paar vragen, maar misschien heb ik ook wel ervaringen of gedachten die ik wil delen. U kunt ze mailen naar contact@ouderenwijzer.nl. Ik zou zeggen, geniet van de dag. Dank voor het luisteren.
Dit was Ouder en Wijzer. Over leven tot het laatst. Een podcast van Anbo PCOB. Wilt u meer weten over de podcast? Kijk dan op ouderenwijzer.nl/podcast.